Recruitment, moet je dat nou helemaal zelf doen?
Of is het toch beter om het volledig uit te besteden?
Mijn naam is Alain.
En ik ben Fabian.
En dit is de Verkenners Podcast. Welkom terug.
Hey.
Yo.
Hey, hey.
Vandaag gaan we inzoomen op het onderwerp recruitment.
Ja, recruitment. Zorgen dat de juiste mensen binnenkomen bij je agency.
Ja. Ja, dat is, persoonlijk vind ik dat wel een van de belangrijkste onderdelen.
Ja.
Dat is misschien groei je niet tientallen mensen per jaar. Ik denk dat de meeste agencies dat niet doen overigens. Maar
nee,
nog steeds de verkeerde persoon op de juiste plek of de verkeerde plek, hoe je het ook wil zien, is heel kostbaar natuurlijk.
Nou, de juiste persoon op de juiste plek is gewoon de enige goede match die je kan maken. Is een van de twee andere dingen de verkeerde, dan is het per definitie fout gegaan.
Hmm. Ja, dus dit gaat even niet om selectie en zo. Het gaat echt wat meer over recruitment.
Ja.
Selectie is weer een stapje erna.
Deel 2 is dat.
Ja, je moet het ervoor wel goed hebben staan, maar begint eigenlijk een beetje na recruitment.
Ja.
Ja. We hebben 3 vormen van recruitment die we zelf een beetje hebben ontdekt in de afgelopen jaren als ondernemers.
Exact.
En ik ben er momenteel best wel veel mee bezig. Dus ik kom weer van alles tegen natuurlijk.
Ja.
Veelal bevestigend met wat ik al eerder had ervaren en meegemaakt. Maar het lijkt ons goed om even die 3 categorieën te bespreken vandaag. De eerste categorie is, je doet het zelf als owner / founder / leider.
Precies.
Dus je recruit echt handmatig zelf. De tweede categorie is, je werkt met een externe recruiter. Dat gaat vaak op een no-queue, no-pay. Hoeft niet altijd, maar meestal.
Recruitmentbureaus hebben het nu echt over.
Ja, ja, dus dan betaal je vaak een fee van het jaarsalaris.
Het gaat over vacatures, echt alleen maar de vacature vullen over het algemeen.
Ja. Ja, je kan er ook een partnership mee aangaan. Maar in basis gaat het om het vullen van een stoel, zo gezegd. En het derde is een interne recruiter.
Juist, iemand die vanuit de agency gewoon helemaal als taak heeft of gedeeltelijk als taak heeft.
Ja, ja, bij klantzijde zie je dat vaak, noemen ze dat een corporate recruiter, geloof ik.
Corporate recruiter, ja.
Mooie naam.
Ik weet niet waarom dat corporate is een woord dat vaak terugkomt, maar ik van denk, ja, volgens mij is het niet helemaal een lekker termpje.
Het wordt, zoals veel termpjes, vaak te pas en onpas gebruikt.
Exact.
Maar een corporate recruiter is gewoon een in-house recruiter die vaak...
Precies.
Procesmatig.
Gewoon een in-house recruiter is niet lastig. Gewoon, daar hoef je niet corporate bij te zetten, maar mijn mening.
Ja, all right. Hey, laten we eens beginnen met zelf recruiten.
Het is wat wij het meeste gedaan hebben, ja. Toch?
Ik heb, ik denk dat de recruitment het meeste bij mij heeft gelegen. Ik heb het altijd zelf gedaan en ik heb ook altijd wel echt ervaren dat daar de, ondanks dat het veel tijd kost, ook de meeste successen in zitten.
Ja.
Ja.
Dat, ja, 100% daar ben ik gewoon mee eens. Als je het zelf doet, komt daar meer waarde uit.
Ja.
Het kost alleen ontzettend wel veel tijd wel.
Het kost echt heel veel tijd, ja.
Want ergens denk ik nu ook, bij bijna alles, behalve het vakinhoudelijke werk, ja, als je het zelf doet, is het beter. Ik weet niet of het waar is, maar zelf vaak het gevoel wat je hebt, denk ik, binnen je agency.
Nou, wat het anders maakt, is als jij dus... het is mijn methode overigens, hè, dus wat ik dus vaak doe. Wij zoeken nu bijvoorbeeld een senior backend developer bij Elephant. Dus als je luistert bij deze... sluikreclame. Nee, wij zoeken een senior backend developer. En wat ik dus vaak doe, het is een hele moeilijke profiel op zichzelf. Hè? Backend developers zijn doorgaans zitten gewoon überhaupt niet zo snel te wachten op een switch. En dus die zitten
schaars ook.
Ze zijn wat schaarser en ze zitten wat honkvastiger. Ze switchen dus niet zoveel. Hebben een hekel aan LinkedIn, dus het is niet per se het beste medium. Maar ik gebruik het dus wel als startpunt. Dus wat ik vaak doe, wij gebruiken bijvoorbeeld in ons backend taal is PHP de codetaal. Dus dan zoek ik op PHP developer. Dat is vaak beter dan backend developer bijvoorbeeld. Nou, dat moet je maar een beetje weten. Maar daar zoek ik op en dan kun je klikken op zoek jij posts of zoek jij groepen of bedrijven met PHP developer als zoekterm. En dan zeg je nee, ik zoek mensen. Nou, dan krijg je al een filter. Dan kan je daarna zeggen, ik zoek mensen in Dordrecht die iets met PHP developer in hun naam hebben staan. En op basis daarvan doe ik bijvoorbeeld nog Zwijndrecht erbij en omgevingen en zo.
Nou. Ik heb een tip voor jou gelijk. Je hebt dus tegenwoordig Dreght Cities. Dat is letterlijk een ding.
Dreght Cities.
Heb je gelijk alle randgemeenten
erin? Ja, daar heb ik ook geprobeerd. Hoor. Maar ik vind het toch dat ik van die specifieke plaatsnaampjes probeer, waar dan net twee of drie zitten.
Ik snap hem.
Nou, dat zoek ik dan en dan kijk ik gewoon, ga ik scrollen en dan heb ik een heel kort berichtje. Dus wat voor mij heel goed werkt is dus niet zo'n in-mail bericht sturen.
Nee.
Want dat werkt echt niet goed.
Nee.
Dus doe dat niet als je ermee aan de slag gaat. Maar stuur een invite.
Connectieverzoek.
Een connectieverzoek met een aangepaste boodschap erbij. Je hebt daar maar 300 tekens, dus je moet het heel kort houden. Maar als je dus uit de regio zoekt, ik noem dus ook, wij zijn een digital agency uit Dordrecht. Nou ja, als ik in Dordrecht gezocht heb, is de kans heel groot dat iemand denkt, hey, daar woon ik. Weet je wel.
Precies. Wij dus gebruiken hierbij dus echt onze regiofunctie als kracht.
Bijvoorbeeld. Hè? Dus dit is vaak een effectieve manier. En vaak accepteren ze en reageren ze niet. Maar dat is ergens, als je niet, als je accepteert, ja, dat zegt al iets. Dus dan kun je het daarna rustig een keer opvolgen. En weet je, als het dan niet lukt, laat het ook lekker gaan. Maar het feit dat jij geen recruiter in jouw functietitel hebt, maar co-founder of founder of iets in die richting, dat is al heel anders. En als je het ook benadert vanuit dat vakgebied, want mijn boodschap is ook, nou ja, wij zijn bezig met het opzetten van een nieuwe tech stack. Ik zie dat je PHP-based bent, zoiets. Dat komt al heel, dat is geen knip, ondanks dat het een knip- en plakmailtje is, voelt het niet als een knip- en plakmailtje, omdat het vanuit inhoud gedragen wordt. En recruiters kunnen dit niet zo heel goed.
Dus we zitten nu eigenlijk gewoon ook recruiters op te leiden tijdens deze.
Oké. Okay. Nou ja, ja, zeker. Maar dat werkt vaak wel goed. En dan kun je vaak een eerste gesprek op krijgen. Nou, maar dat kost wel veel tijd.
Ja. Ja. Nou, ja, precies. Maar even om gewoon samen te vatten. Dit gaat echt over koud recruiten, om het even zo te zeggen. Dus jij gaat profielen zoeken met bepaalde voorwaarden. En dan ga je die benaderen en dan over het algemeen met connectieverzoek en probeer je de juiste hoek te hebben om in ieder geval het gesprek te starten. Dit doe je wel allemaal via LinkedIn natuurlijk.
Ja.
Dus we missen nog steeds een groep hierbij die daar niet actief of helemaal niet is.
Klopt.
Die er waarschijnlijk wel er rondloopt. Zeker in die categorie back-end developers. Ik denk als je het over marketeers hebt, ja, als die niet op LinkedIn zit, moet je sowieso beetje nadenken van, wil je die als marketeer binnen hebben? Maar dat is een heel ander verhaal. Maar daarmee ga je dus op een structurele manier de koude acquisitiekant
in. Dit is echt extreem koud. Kijk, en als je er wat meer ruimte voor uit zou trekken en je gaat de long game spelen, dan doe je recruitment niet om stoelen te vullen, maar om netwerk uit te breiden.
Ja.
En dan kun je dus denken aan, ik doe twee keer per jaar een meetup voor, nou in dit geval bij ons bijvoorbeeld developers. Dan ga ik ook koud acquireren, maar niet als kom je bij ons werken, maar meer van, lijkt het je leuk om naar deze meetup te komen?
Precies.
En dan heb je ze in je netwerk en op basis daarvan kun je later wat makkelijker, als die stoel wel gevuld moet worden, kun je zeggen van, hey, we hebben elkaar toen bij die meetup gesproken. Er staat nu toevallig deze rol vrij. Ik moest aan jou denken. Heb je zin om een bakkie te doen?
Ja.
Dat is misschien een wat meer soort van semi-long game. En als je dat jaar in jaar uit doet, dus je moet dan ook continu zoeken als je iets niet nodig hebt, zeg maar. Dan is het makkelijker te vullen als je het weer echt wel nodig hebt.
Ja,
ja.
Ja, zeker, zeker. Dus eigenlijk zeg je hiermee pijplijn aan het vullen. Pijplijn met mensen die ergens in die pijplijn zitten van we kennen elkaar nog helemaal niet. We kennen elkaar een beetje naar, hey, er is een soort van relatie ontstaan.
Ja.
Naar, hey, deze persoon komt hier mogelijk werk. Dat is een beetje die route die daarin zit. En daar zeg jij van, nou ja, ik ga hem vullen door gewoon keihard koud mensen proberen aan het begin erin te gooien.
Dat is één. En twee is, hey, ik heb een netwerk van, nou, weet ik, 4500 mensen of zo. Daar kijk ik gewoon, wie is PHP-developer in mijn netwerk?
Precies. Dus,
hey, ik heb jou toen en toen gesproken.
Exact.
Dus
dat is je netwerk opbouwen om die pijplijn ook verder gevuld te hebben.
Ja.
En dan denk ik nog, nou, dat is misschien wel een mooi bruggetje. De derde daarin is gewoon je echte netwerk ook. Vanuit allerlei kanten kan dat zijn. Van hoeft niet allemaal zakelijk begonnen te zijn. Kan ook gewoon mensen die je kent uit de vereniging, uit je schooltijd, uit van het café desnoods. Ja, dat is natuurlijk ook altijd wel een hele goede route om, om gewoon de juiste mensen te vinden.
Zeker, zeker. Vaak zitten ze al verborgen in het netwerk van je collega's wellicht, hè?
Nou ja,
dus dat soort dingetjes moet je wel gaan activeren. Maar goed, dit is de hele technische kant. Ik denk de fundamentele kant is, ik vind persoonlijk als founder van een agency, waarin eigenlijk je, nou, noem het even je IP, wordt voor het grootste gedeelte gedragen door mensen. Dus eigenlijk talent sourcing, om het zo te zeggen, moet gewoon in je takenpakket zitten. Okay. Van als directie. Daar ben ik gewoon van mening. En ik wil niet zeggen dat je dus dit moet doen zoals ik het doe. Maar je moet daar wel continu mee bezig zijn.
Juist.
De juiste persoon op de juiste plek voor de komende 5 jaar.
Ja.
En iedere keer verschuift dat natuurlijk.
Ja, precies. Dus je moet niet alleen bezig zijn met je huidige team beter te maken, verder te krijgen, goed te coachen. Je moet ook bezig zijn te bedenken hoe gaat je team zich verder uitbreiden.
Ja,
en daar moet je al iets voor klaar hebben staan. Want anders ben je shaky.
Ja, je wilt de agency bijvoorbeeld hervormen naar iets meer een andere positionering. Ja, daar horen vaak andere mensen bij.
Ja.
En wie kan het nou beter uitleggen dan jij? Want jij hebt namelijk die visie.
Helemaal mee eens.
Dus ja, en vaak kun je daarmee dus ook een droom verkopen. En met het verkopen van dromen haal je doorgaans zeer gemotiveerde mensen binnen.
Ja.
En dat is heel moeilijk als je dat zeg maar alleen op basis van een lege stoel gaat doen.
Mm-hmm. Nee, ja, helemaal mee eens. En ook als je pas gaat beginnen op het moment dat die stoel er is, ja, dan weet je gewoon dat je een kleine achterstand hebt. Dus daarom is het heel goed om hier constant mee bezig te zijn. De vraag is alleen, hè, want jij hebt nu een hoop dingen genoemd. Ja, dat kost gewoon tijd.
Ja.
Hè? Nou ja, kijk, wij zijn een groep. Dus wij hebben hier al een voordeel dat we hier en daar wat dingen kunnen verdelen. Je hoeft niet alles te doen. Maar stel je voor, je bent nu een bureau met, je bent een bureau-eigenaar in je eentje. Je hebt 8 man in dienst. Je wil door. Kan je dit dan ook met opzetten? Want dan heb je dus ook nog klanten onder je. Je bent verantwoordelijk voor de commercie, de finance, de operatie. Is dit dan realistisch?
Nou ja, toen wij nog met 8 waren, heb ik dit ook gedaan. Dus ik denk dat het gewoon.
Maar wij waren met z'n tweeën.
We waren wel met z'n tweeën, zeker. Maar ik denk dat je daar gewoon tijd in moet carven om dit te doen.
Ja. Ten koste van welk van de onderdelen die ik net noemde? Ja, die is lastig. Ik weet. Vind ik ook namelijk.
Ja, ten koste van welke dingen zou dit moeten gaan?
Misschien ga ik hem makkelijker maken.
We onderbreken even het gesprek, want kwartaal 1 staat weer om de hoek. En onze community is keihard aan het groeien en in Q1 hebben we weer een aantal toffe events op de planning staan.
Zeker! We gaan het hebben over awards. Hoe win je ze? En hoe waardevol is het om eraan mee te doen of er eentje te winnen? Daarnaast gaan we ook weer op een agency safari en dat doen we deze keer bij Handpicked Agencies. Maar als klapper in Q1 is ons AI-event, waar 2 legendes gaan spreken. Oftewel, Alain, jij gaat op het podium staan en doet dat samen met mij.
Spannend.
Wij gaan het hebben over hoe kan je nou AI toepassen binnen je agencies en op welke manieren kan je dat allemaal tot uiting laten komen. Maar dan komt de echte klapper, want dat is Olivier Zeestraten die een sessie doet over hoe maak je daar nou een goed verdienmodel omheen. Hoe kan je dat gaan laden en hoe kan je zorgen dat AI een grote verdienklapper voor jouw agency wordt. Dit event is een groot event en is ook toegankelijk voor niet-leden. Moet je wel gewoon een kaartje kopen natuurlijk. En dat vind je allemaal op verkenners.com.
Yes, dankjewel Faap. En we gaan nu door naar het gesprek.
2 ton extra omzet binnenhalen. Want laten we zeggen, en dan heb ik het dus nu over een bureau dat ongeveer 8 ton doet. Dus dan ga je naar die miljoen. Of zorgen dat je echt dit stuk heel goed strak hebt staan?
Ja, ik zou denk ik wel eerst voor die 2 ton omzet gaan. Maar ik vind het nog steeds gepaard met elkaar gaan.
Oké.
Okay. Ik doe nu en zeg maar sales en recruitment. Dat doe ik beide op dit moment.
Ja.
En dat is, ik doe het beide niet fulltime natuurlijk. Ik ben niet 80 uur bezig. Maar wat het mooie is, wat wel het mooie is, is zeg maar dat ik heb een bepaald beeld van hoe ik, in dit geval bijvoorbeeld Elephant, hoe ik die wil nudgen naar een nieuwe positie. Dus we zijn niet heel erg radicaal aan het herpositioneren, maar ik wil het wel iets meer een bepaalde richting op. Nou, dat wil je altijd wel met je bureau. Dat kan ik dus in mijn salesverhaal al meenemen. En tegelijkertijd, als ik dan een kandidaat heb, kan ik zeggen, ja, dit zijn een beetje de projecten die ik aan het opleiden ben.
Begrijp ik. Maar $2,000 extra werk komt meestal niet uit. Ik ga wel opkomen dagen bij dat salesgesprek. Je moet het salesgesprek forceren. Dat is vaak waar dan de tijd zit.
Ja.
Dus dat is denk ik wel... Ik kan me heel goed voorstellen dat je, als je dus in je eentje bent met die 8 medewerkers, dat je hier gewoon heel erg mee aan het balanceren bent. Moet je dan, kan je sales uitbesteden aan iets of kan je recruitment uitbesteden aan iets?
Wij hebben ervoor gekozen om sales uit te besteden in het begin.
Een medewerker aan te nemen op sales, niet uitbesteden.
Ja,
zeg maar.
Precies.
Dus niet korte termijn, lange termijn.
Ja,
precies. En dat was misschien rond die positie ongeveer. Maar dan denken we 10, 11 medewerker of zo. Iets in die richting. Nee, zeker. Dus...
Ja, en ik herinner me ook wel die tijd hoor. Dat zie ik nu nog steeds. Is dat ik juist die combinatie tussen sales en recruitment heel interessant vind. Als je dan een, zeg maar, ja, laat ik zeggen, hoe zou ik het kunnen labelen? Een new era projecten. Dus projecten die je eigenlijk wat meer wil doen en nog niet doet. Waar je dus ook nog niet helemaal de expertise in hebt, weet je wel.
Mm-hmm.
Dat je dan voel je als founder vaak ook die spanning van, oh shit, ja, dit is wel next level. Maar ik weet even niet hoe ik dit moet cheffen. Maar ja, dit is wel wat we willen, toch? Ja, ja.
Zeker.
Oké, ja, ik ga hier wel echt even extra mezelf voor inzetten.
Precies.
Om dit te doen. Maar ja, mijn vervolgactie is gelijk, ik ga ook dat hele trucje op LinkedIn ga ik nu ook inzetten. Want ik zoek iemand die dit kan.
Ja.
Dus bij mij ging het altijd wel hand in hand eigenlijk.
Mm-hmm. Ja, precies.
Ja, dus ik denk dat dat ik denk dat het echt wel goed gecombineerd kan worden, als ik heel eerlijk ben.
Ik denk in basis ook wel. Maar nogmaals, de andere kant is natuurlijk dat wij met z'n tweeën waren. Dus als ik zeg van je finance laten versloffen en niet helemaal goed inzicht in je cijfers hebben en je cashflow onder druk laten komen ten opzichte van recruitment, ja, wat wordt het dan? Want dan heb je de kans dat je je eigen lonen volgende maand niet uit kan betalen.
Ja. Ja,
ga je dan liever dat fixen? Of dan toch maar die ene persoon erbij halen?
Ja, daarom heb ik je als partner.
Precies. Ja, maar ik wil eigenlijk gewoon hier neerleggen. Het is echt een hele moeilijke keuze waar je welke tijd in gaat stoppen. Ja. En de recruitment, zeggen wij, dat moet je wel goed doen. Je kan niet een beetje half doen, want het slaat nergens op, zeg maar.
Ja, nee. Ja, het is ook niet per se een fulltime baan. Het is een baan waar je zeg maar continu aandacht voor moet hebben. Ja. Dus om je een beeld te geven wat ik met recruitment doe. Ik ben daar iedere dag 1-2 uurtjes mee bezig.
Ja, precies.
Dus dat is gewoon...
Zullen we per maand een beetje plotten? Want de ene week is het meer dan de andere week. Dat is altijd. Ja. Zeker als je ook echt een stoel leeg hebt die je graag snel wil gaan vullen. Mm-hmm. Maar kunnen we zeggen dat het 40 uur per maand is of zo?
Jawel, ja. Dat denk ik wel. Afhankelijk een beetje van je grootte hoor. Maar in basis ben ik, ben ik continu aan het scannen voor nieuw talent. Voor een mogelijke rol die nu niet nodig is.
Ja, precies.
Dat is natuurlijk een beetje... Dat voelt niet urgent, dus dan doe je het vaak niet.
Nee, precies. En dan moeten we daar ook jij kijkt op dit moment voor heel veel rollen, voor eigenlijk 3 bureaus.
Ja.
Waarbij sommige bureaus meer urgentie op dat moment voor een specifieke rol hebben, waardoor daar automatisch meer tijd naartoe gaat.
Ja, ik ben er per definitie meer tijd aan kwijt. Tegelijkertijd ben ik ook veel efficiënter, want ik spreek een kandidaat voor 3 mogelijke posities vaak. Dus ik kan heel snel inschatten, oh ja, je bent een stratege bijvoorbeeld. Ja, bij Elephant hebben we dat op dit moment niet, maar bij Raft wel, ja. En dat is net een andere tak van sport, maar heel veel competenties zijn overlappend.
Daar zit ons groepsvoordeel heel erg. Maar waar ik misschien een beetje wil schetsen is van... Kijk, jij bent er misschien 40 uur per maand mee bezig. Maar ik denk dat het, als we het over diezelfde agency-eigenaar hebben... die 8 man heeft, dat het misschien met 20 ook genoeg is.
Ja, zeker. Ja.
Maar daarmee zeggen we wel, je moet wel minimaal 10% van je tijd per maand allokeren aan dit stuk.
Ja.
En ja, dat kan de ene maand iets meer en de andere maand iets minder zijn. Zo werkt dat gewoon. Maar op jaarbasis, laten we het dan zo zeggen, 10% van je tijd moet daar naartoe gaan. En als dat niet zo is, dan word je overgeleverd aan de volgende categorie. Vaak. En die gaat dan ook op de deur kloppen en heel erg verleidelijk worden.
Ja, ja, dit is hun bestaansrecht. En dat zijn de externe recruiters natuurlijk.
Precies, recruitmentbureaus.
Ja, en die hebben een no cure, no pay. En dan betaal je gewoon een fixed fee per hire. Vaak een percentage van het jaarsalaris.
Precies.
Die doen al deze dingen namelijk. En hebben die kandidaten opgeleid.
Dat is een gedeelte van de markt hebben zij opgeleid.
Ja, dat is heel belangrijk. Is dat ze een bepaalde gedeelte van de markt hebben. Omdat zij zijn dus niet die founder zoals jij bent. Dus zij komen niet bij de kandidaten die niet weg willen. Zij komen alleen bij kandidaten die weg willen.
Precies.
Grotendeels in ieder geval.
En die zelf ook moeite hebben met dan te bepalen wat hun volgende stap is.
Ja.
Dus die zijn gemotiveerd door, deze persoon kan het makkelijker ingangen voor mij creëren. Of zelfs gemotiveerd van, dan hoef ik zelf niet zoveel te doen. En dan komt het wel goed en dan kan ik een beetje mijn salaris en iets meegeven.
Ja.
Ik denk dat die categorie er ook gewoon tussen zit.
Ja, het zijn gewoon niet, met alle respect, hè, het zijn gewoon niet al de beste profielen, 9 van de 10 keer.
Ja.
Op papier wel, hè, in de zin van veel ervaring. Dat kan, hè. Je kunt prima een senior krijgen bijvoorbeeld. En met de juiste skillset. Maar als je dan doorvraagt, dan zie je... Ja, ik werk nu met 2 verschillende recruiters op deze manier. En dan krijg ik gewoon kandidaten die bijvoorbeeld vanaf maart zoeken ze een baan. En dat is dan senior developer. Ja, dat klopt gewoon niet. Nee. Je kan mij veel vertellen, maar dat klopt niet. En dan spreek
vanaf afgelopen maart, we zitten nu in december even...
Ja, dat is dus een maand of 8 of zo.
Ja.
Ben je dus al actief op zoek en je hebt meer dan 8 jaar ervaring. Dat is niet...
Dat is gek in deze markt.
Dat kan niet, zeg maar. Nee. Dus dat, daar is dan iets mis. Maar ik denk, is goed, laat gewoon op gesprek komen. Laat ik daar niet te snel conclusies aan trekken. En dan zit je in dat gesprek. En dan merk je gewoon dat het gesprek enorm stroef loopt en... dat die kandidaat heel afwachtend en terughoudend is in alles. En allemaal mitsen en maren heeft. En dan denk je, ja, dan kan je misschien wel heel goed developen. Maar ik voel gewoon aan dat het gewoon één grote drama gaat worden. En dat ik door heel veel hoepels moet springen om jou gelukkig te houden.
Ja.
Dat voel je heel snel aan. Dus
zeker.
Ik zeg niet dat dit continu gebeurt. Maar recruiters, daar komen doorgaans kandidaten... die op zoek zijn naar iets.
Ja.
En de kandidaten die je vaak wil, die zijn niet op zoek, want die zijn zo goed en zitten op een plek, zeg maar.
Zeker. Ik ga hem nog beter schetsen. Als je via een recruitbureau of een recruitmentbureau zal je waarschijnlijk niet meer dan de onderste 60% van de markt kunnen vinden. En daarbij zit ook de onderste 5% van de markt daartussen. Dus even als je via een recruiter iemand aanneemt. En er zijn uitzonderingen, ik weet het. Maar over het algemeen ga je dus niet meer dan 6 scoren.
Nee.
Dus, en ze vragen er wel ontzettend veel geld voor.
Nou, het is gangbaar dat je gewoon 25% van het jaarsalaris moet aftikken.
Dat vind ik veel geld.
Dat is zeker veel geld. En dat alleen bij de proeftijd een soort van garantie zit dat je de helft terugkrijgt als ze de proeftijd niet doorkomen.
Ja, daar zijn
we per definitie op onderhandelen overigens. Dat doen ze ook wel doorgaans.
Ja.
Maar ja, het is zo verleidelijk omdat ze waarschijnlijk al met een kandidaat komen die jij al heel lang probeert te vinden. Op papier.
Exact, ze komen precies op momenten. Je gaat pas met ze in contact op het moment dat je echt pijn hebt. Al proberen ze je constant al eerder met je in contact zijn. Dus ja, hier ga ik even ranten. want ja, al die fucking recruitmentbureaus zitten heel de dag in je mail. Dus probeer je aan alle kanten te bellen en het gesprek aan te gaan. En dan ook altijd zo'n standaard salesgesprek. Eerst even over een ander onderwerpje. Proberen ze je in de ja-fase te krijgen. Of lekker over je bureau te laten praten. Weet je, dat soort dingen. Allemaal dezelfde trucjes. Zonder dat je gevraagd hebt of zij überhaupt iets met je doen, zitten ze heel vaak al bij. Dus dat zegt al iets over hun markt.
Ja.
Dat zij op deze agressieve manier moeten binnenkomen. Maar ze gaan wel vaak, hè, op het moment dat je echt in de ik weet het even niet meer fase zit, ja, dan gaan ze je die pijnen prikken en voeden. En dan snap ik dat je dan toch snel verleid wordt om met ze, nou, in ieder geval het begingesprek aan te gaan. Ja. Ja, ook dat kost je best wel veel tijd. Want onderschat niet hoeveel tijd het kost om eerst met zo'n recruiter het gesprek aan te gaan. Dat je dan een soort afspraak maakt. Dat hij dan even een intake gaat doen. En dan met kandidaten komt die je gaat beoordelen. Dan laat je er wat op gesprek komen. Zijn het allemaal net niet? Nou, we zijn nu intussen zo'n 20 uur van je tijd verder.
Ja, het kost sowieso best veel tijd. Zeker.
Ja.
Ik vind dit een hele moeilijke... Ik heb er gewoon geen positieve ervaringen mee nog.
Ik ook niet.
Ik kan daar dan ook niet anders dan dat over zeggen. Ik wil niet zeggen dat recruiters geen goede mensen zijn. Maar ik denk dat het gewoon heel lastig is om als zo'n externe recruiter een goede match te vinden ook.
Tussen recruiters van recruitmentbureaus. En zeker zullen ze er vast tussen zijn. Maar over het algemeen niet zulke fijne mensen. Dat is gewoon serieus mijn mening. En ik vind ook dat hun incentive heel fout is. Want ja. in basis werken ze... ze hebben twee belangen. Want eigenlijk zegt die kandidaat... zet mij bij het bedrijf wat het beste bij mij past. Waarbij ik ook nog een soort juiste voorwaarden, kaders heb. Maar die recruiter is het meest gebaat bij... hem weg te zetten bij de grootste betaler... die het snelst ja zegt. Want dan krijgt hij eerder zijn geld... en uiteindelijk betaalt de opdrachtgever voor deze matchmaking. Terwijl die het minst betrokken is eigenlijk bij die matchmaking.
Ja.
Want dat gebeurt allemaal in die black box daarvoor. Dus ja, het zit zo fout in elkaar, die hele markt. Dat is echt... Er zitten heel veel perverse prikkels. Dan krijg je raar gedrag en dan krijg je slechte oplossingen. En dan iedereen niet blij.
Ja, of half blij. Ja,
ja, precies. Nou, zeker. Ja, we zijn er volgens mij... twee keer hebben wij echt iemand aangenomen via een recruiter. En twee keer was die persoon ook vrij snel weer weg.
Ja.
Dus dan binnen 3 jaar of zo heb ik het dan over. Dat vind ik relatief snel voor iemand waar je zoveel geld voor betaalt.
Ja.
En dan nog het laatste over... je zei het al, 25% van het salaris. Nou, iedereen weet dat de salarissen de laatste jaren met... Zo, laten we zeggen, als je het met 4 jaar geleden vergelijkt... met 50% zijn gestegen. Ja, waarom is hun 4 dan ook met zoveel gestegen? Wat doen ze meer? Welke meerwaarde bieden ze? Ja, helemaal niks. Ze varen gewoon mee op dat hele... Dus daarom...
Ja.
Ik ga niet het woord boef in... Oh, dat deed ik zojuist wel. Maar voor mij voelt dat wel die categorie. En ook ik laat me af en toe wel eens verleiden... door misschien toch nog eens proberen als het even fout loopt, maar... Eigenlijk weten we het heel goed dat wij dit gewoon niet willen.
Ja, nou goed. Dat is de externe recruiterkant. En dan heb je dus nog de interne recruitmentkant. En dan kun je dus een recruiter... Nou ja, op een soort van interim basis of een vaste basis... of iemand van je teamleden deeltijd ook recruitment takenpakket geven.
Ja.
En... dan nemen ze eigenlijk het stukje over wat we in het begin vertelden. Dus het stukje sourcen, het zoeken naar de kandidaat, het benaderen van de kandidaat, totdat er een interesse is. En dan kun je weer inspringen om dat gesprek te voeren, zeg maar.
Ja,
ja.
Ja, precies. En dan, ik denk dat het heel interessant kan zijn als het ondersteunend is. Maar jij zei aan het begin al heel duidelijk, als die recruiter ook degene is die de eerste stap moet maken, de eerste kennismaking moet doen. Ja, dat is zoveel moeilijker dan als jij dat vanuit jouw rol doet.
Ja, kijk, in agency land, zeker als je een kleiner agency bent... en dan heb ik het over tot 50 FTE... dan is het heel moeilijk dat een ander dat voor jou gaat doen.
Ja.
Ik denk als je wat groter bent... zou het misschien wel kunnen en dan zijn er meer gelaagdheden, zeg maar. En dan recruit je misschien ook op de wat minder prominente posities, om het zo te zeggen. Die heb je dan, als je heel veel doorloop hebt in je personeel.
Ja.
Dan zie je bijvoorbeeld aan klantzijde die een klant die 500 hires per jaar doet. Ja, Beter ga je dat niet als founder zitten doen, zeg maar.
Nee, oké. Okay. Maar nu gaan we over een hele andere orde van groottes hebben, ja. Natuurlijk. Dus.
Ja, maar als je kijkt naar je agency, zou ik het inderdaad zeggen. Een ondersteunende kant. Dat zou misschien deels ook automation kunnen zijn. Al zou ik daar wel echt mee uitkijken. Ja, maar voor een stukje outreach, voor een stukje employer brand, dus een stukje content bijvoorbeeld daaromheen. Een stukje nette opvolging, dat iedereen altijd iets ontvangt. Dat ze goed opgevangen worden als er een gesprek is. Dat er iets nagestuurd wordt. Weet je, dan kan je die hele beleving ook net even wat completer maken.
Zeker. Ja, en ik denk ook in het stukje werven of selectie eigenlijk, waar we het heel even over hadden, kan ook zo iemand niet in het selecteren zelf.
Ja.
Maar juist even zorgen inderdaad in die opvolging, in het structuurtje eromheen.
Ja, de data ook kloppend maken, dat er een ATS-systeempje is, dat die kandidaat daar volledig in staat met de rapportage erbij. En,
precies.
Want dat ga je als founder toch niet doen.
Doe je vaak heel slecht.
Dat, ja, ik moet eerlijk, ik benader heel veel mensen, maar staat allemaal in mijn LinkedIn, zeg maar. En ergens is dat natuurlijk zonde voor de lange termijn.
100%.
Want over een jaar heb ik weer iemand nodig. Ja, waar moet ik dan kijken? In mijn LinkedIn-inbox, waar ook nog al die spam dingen zitten, zeg maar.
Ja.
Dus dat had mij bijvoorbeeld wel geholpen als daar inderdaad zo'n ondersteunende rol bij zou zitten.
Ja, ja, nou ja, zeker. En dat is ook wat ik bedoel te zeggen. Als je hierover nadenkt, ga dan vooral in die hoek zoeken. En diegene kan ook, hè, als jij een bepaalde selectie van mensen hebt gemaakt, kan die echt wel namens jou de berichtjes sturen. Als je gewoon heel goed hebt afgesproken hoe dat in elkaar moet zitten. Ja, dat weet degene aan de andere kant niet. Ik hoop niet dat nu die backender zit te luisteren, die dan nu net overtuigd was en nu niet meer. Maar dat maakt niet uit. Ja, nee, dat soort dingen kan je ook gewoon daar neerleggen.
Zeker. Ja, je kan prima tone of voice en dat soort dingen afspreken. En zeggen, van dit soort type berichten stuur je naar deze kandidaten. Dit soort type naar die. En we zitten één keer per week en dan lopen we door. En als de kandidaat reageert, dan moet je het aan mij doorpassen. En dan neem ik het contact over. Ja, dat scheelt enorm veel tijd en maakt het er wel een stuk completer ook.
Precies. Hey, en kan het ook andersom? Want stel je voor, je bent als agency leider of founder gewoon echt helemaal niet hier onderlegd in hoe dit allemaal moet. En je bent vooral heel erg goed met klanten en met je vakgerichtheid. Kan je dan wel dit iemand binnenhalen die eigenlijk het strategische stuk leidt en jou gewoon als een soort spreekbuis gebruikt om het te fixen?
Ik denk eerlijk gezegd, als je heel goed bent met klanten, dan ben jij ook wel goed met kandidaten.
Ja, maar ik denk dat het meer gaat over interesse. Ja. Het kan zijn dat je het heel tof vindt om met klanten nieuwe ideeën te ontdekken, deals binnen te halen, maar dat je het eigenlijk niet zo leuk vindt om dat op kandidaatniveau te doen. Kan toch gewoon?
Ja, dat kan.
Dan wil je je tijd daar vaak niet aan besteden. Is het dan erg om iemand binnen te halen die dat bepaalt voor je? Dus die strategische kant opneemt. En dus die inderdaad alle ideeën bedenkt en zorgt dat het hele systeem staat. Maar jou als founder of als leider gebruikt om wel de outreach bijvoorbeeld te doen?
Nee, zeker niet. Dat kan heel goed als jij juist een ervaren, nou, laat ik zeggen, interim recruiter aan boord haalt, dan gaat hij dit gewoon voor jou begeleiden natuurlijk.
Precies.
Dus dat kan zeker. Ja. Dat kost waarschijnlijk iets meer geld, maar aan de andere kant kost het jou ook tijd. Dus.
Exact. Nou, dit is een beetje wat ik probeer te zeggen. Van ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ja, wij hebben daar een duidelijke rolverdeling in. Je hebt er zelf best wel veel plezier in, intussen ook ervaring in. Dus ook een goede kijk op. Maar ja, als iemand is die dat allemaal niet heeft, ja, moet toch op een bepaalde manier verder kunnen. En dan denk ik dat het helemaal niet erg is om dus wel intern een recruiter, dus niet naar die andere groep waar we het eerder over hadden, maar intern een recruiter. En dat kan dus op freelance basis inderdaad, want er zijn hele goede, zitten daar echt wel tussen. En dan heb je het bijna meer over recruitment strateeg dan over gewoon een keiharde recruiter die alleen maar gaat zitten benaderen en bellen.
Ja. Ja, precies. Je maakt daar dan een business case van. Hoeveel hires doe je ongeveer in de komende 3 jaar?
Juist.
Wat mag dat kosten? Wat wil je daar nog meer omheen? Het kan ook dat je employer brand moet gaan versterken. En als je in een wat kleinere agency bent, dan hoeft het echt niet fulltime te zijn. Hè? Dan kan iemand met waarschijnlijk 2 dagen per week kan die al deze dingen heel mooi voor je fixen. Als je daar goede KPI's mee afspreekt.
Zeker, zeker.
Dan kan dat zeker. Ja.
Ja, en ik geloof ook dat er bij veel agencies, dus ga ik even terug naar degene die 8 mensen heeft zitten en die eigenlijk de ambitie niet heeft om heel hard te groeien. Dus die daarmee 2 hires per jaar doet. 1 om te groeien, 1 om te vervangen. En het ene jaar is dat valt het net de ene kant op, net de andere kant op. Ja, diegene kan denk ik ook vanuit de wat simpelere kant mensen binnenhalen. Want we zeiden al, je collega's zijn eigenlijk je beste routes tot nieuwe goede collega's. Dat hebben wij ook gewoon heel vaak gemerkt.
Ja, zeker.
Ja. Dus dan zou ik ook zeggen, ja, bewandel die route eens. Want misschien vind je daarmee ook al heel snel de juiste mensen. Zorg dan alleen dat je er wel mee bezig bent om die pijplijn te vullen. Dus dan hoef je in mijn ogen niet enorme lijsten met kandidaten die je koud gaat benaderen of 16 events per jaar te organiseren. Dan denk ik dat je op die manier ook al een heel eind kan komen.
Zeker. Goed, dat waren de 3 categorieën.
Yes.
Zelf doen, externe recruiter of interne recruiter.
Juist.
In basis geen goed of fout. Behalve bij externe recruiter.
Ja, wil je mijn mening nog horen? Nee, voor mij is die wel duidelijk.
Nee, in basis echt serieus geen goed of fout. Maar neem alles gewoon in acht voor jezelf. En kijk wat past. Maar ja, wij hebben hier heel veel mee ervaren. Dus voor ons is het ook misschien wat makkelijker om dan dit gesprek te voeren.
Juist. En ik nodig wel het recruitmentbureau uit dat zegt, nee, wij doen het echt anders. Die hier op de stoel durft te komen zitten. En, maar dan ga ik er wel in als echt die keiharde onderzoeksjournalist met de pittige vragen. Als je dat denkt, ik weet dat te tackelen, kom gerust langs, dan gaan we het erover hebben.
Kan een leuke aflevering worden. Dus weet je zo iemand, stuur hem onze kant op.
Yes.
All right. Dankjewel. Tot de volgende.
Hoi.